Nogmaals, goedemorgen allemaal. Oh, mooie volle zaal zo, hé. Prachtig. Lieve broers en zussen, zomergasten en alle andere bezoekers van de dienst. Een vraagje. Wie van jullie kijkt er wel eens op Funda? Zo eens even wat rondkijken op Funda. En dan niet omdat je gewoon heel erg hard een huis nodig hebt. Maar ja, doe maar even handen. Ik zie al handen omhoog gaan. Maar omdat het gewoon leuk is. Ja, leuk is dat, hè? Lisbeth en ik, Lisbeth mijn vrouw, wij gaan voorlopig helemaal nergens heen. We gaan nog niet verhuizen, want dat mag ook niet van onze kinderen. Maar we vinden het toch leuk om soms wat op Funda te kijken. Ik zet deze even een stukje opzij, hoor. Zo. We vinden dat toch leuk, omdat je gewoon wel eens een beetje wil dromen, hè? En kijken van waar zou ik willen wonen? Waar zou je willen wonen? Waar kun je wonen? En als je in Groningen woont, is het helemaal leuk. Want het is zo'n lekker goedkope provincie. En er staan allemaal enorme herenhuizen met grote tuinen en schoolgebouwen en kerken. En weet ik wat je allemaal kan kopen, hè, voor een appel en een ei. Dus dat vind ik leuk. Een beetje dromen. Waar zou ik kunnen wonen? Maar goed, wij gaan voorlopig nergens heen. Het mag niet van onze kinderen. En weet je, we komen er altijd op uit, Lisbeth en ik, van het gras is ook eigenlijk altijd groener bij de buren. Hè? Dus als je ergens dan kijkt op die mooie foto's, dan ziet het er misschien wel aardig uit. Maar je vergeet soms zo makkelijk hoe goed je het eigenlijk zelf op dit moment hebt. En het andere is, het maakt misschien wel uit waar je woont. Maar misschien nog belangrijker is hoe je er woont en met wie je er woont. Hè? En wij wonen eigenlijk gewoon zo fijn op de plek waar we nu wonen. Het is een best een mooi plekje hoor, daar niet van. Maar het heeft er denk ik alles mee te maken dat we gewoon een fijn huis hebben omdat wij daar met elkaar wonen. En omdat we van elkaar houden. En omdat we gewoon goede harmonie met elkaar hebben als gezin. He, wij ervaren vrede en shalom. Om maar even een mooi Hebreeuws woord te gebruiken in ons huis. Dus wij blijven nog even. Hey, en een andere vraag. Iets onverwachter misschien. Waar wil God wonen? Want dat is een beetje het onderwerp voor deze preek vanochtend. Waar wil God wonen? En misschien denk je wel, nou ja, God die woont in de hemel en daar blijft hij gewoon wonen. Hè, wat is dat voor vraag, Olaf? Niet interessant. Maar dan vergis je je. Want de vraag, waar wil God wonen? Dat is een van de interessantste vragen. Een van de belangrijkste vragen wanneer je de Bijbel wilt begrijpen. En misschien is het wel de belangrijkste vraag. En sterker nog, ik heb wel eens gedacht, hè, als je die Bijbel, als je die een naam zou willen geven, hè, zoals je een roman een naam geeft, of zoals je een film of zo een naam geeft, weet je, dan zou echt een goede romantitel voor de Bijbel zou zijn, waar God wil wonen. Of als vraag, waar wil God wonen? Ik denk dat het een goede titel zou zijn, omdat het antwoord op die vraag, of misschien wel de antwoorden op die vraag, ja, dat is eigenlijk het hele verhaal wat de Bijbel wil vertellen. Hey, en vanochtend wil ik met jullie die vraag gaan beantwoorden. En dat betekent eigenlijk dat we zo'n beetje die hele Bijbel doorgaan, van begin tot eind. Dus het wordt een beetje een stevige leerpreek vanochtend. Zijn we daar een beetje klaar voor? Dus ik zou zeggen, voor iedereen die zich op die manier voorbereidt, pak even een pepermuntje of iets dergelijks. Ga nog even verzitten. Zet je schrap. We gaan het antwoord zoeken op die vraag. Waar wil God wonen? En om te laten zien hoe serieus ik ben met zeg maar dit plan. We beginnen gewoon op bladzij 1 van de Bijbel. Het eerste antwoord is eigenlijk, God wil bij de mensen wonen. Als we de Bijbel open doen, het eerste hoofdstuk, Genesis 1, Genesis 2, we zien God die maakt de hemel en de aarde. En we zien dat God wil dat de mens, zeg maar als kroon van de schepping, dat die heerst over hemel en aarde. En we zien als het ware een plaatje van God als koning die regeert over zijn schepping. En de mens als onderkoning die met God en namens God regeert over de schepping. En we zien God als het ware heel ontspannen, een soort van relatie hebben, omgang hebben met Adam en Eva. God wil bij de mensen wonen. Dat is het doel geweest waarvoor hij ook eigenlijk die schepping gemaakt heeft. Dat is het eerste, God wil bij de mensen wonen. Maar het verhaal van de Bijbel gaat verder. De mensen die duwen God als het ware van zich af. Ze willen hun zaakje zelf oplossen. God blijft de relatie met de mensen zoeken. God houdt van zijn mensen. En God wil relatie met zijn mensen. En hij zoekt Abraham. Hij kiest Abraham. En hij zegt tegen Abraham: ik wil met jou een speciale relatie aangaan. Met jou en met jouw kinderen. En uit het nageslacht van Abraham komt een groot volk. Het volk Israël. En als Israël door de woestijn reist, ook dan komt God weer om speciaal een relatie met hen aan te gaan. Hij sluit een verbond met Israël. Het is een bekend verhaal dit, hè. Maar eventjes wat daar dan gebeurt in de woestijn. God zegt tegen Israël: jullie mogen een tempel voor mij bouwen. Maar in de vorm van een tent. Een soort reizende tempel. Een tabernakel. En als ze die tent in gebruik nemen. Die tabernakel. En het eerste offer voor God wordt gebracht. Dan ziet het hele volk Israël de heiligheid, de heilige aanwezigheid van God. De Shechina van God, de glorie van God in de vorm van een wolk daalt neer op die tabernakel. En het hele volk Israël ziet en weet en ervaart: God is in ons midden. God wil bij ons wonen. En later is het volk Israël woont in het land Israël. Dan gebeurt hetzelfde met de tempel. Gods heerlijke aanwezigheid, zijn Shechina, daalt neer op die tempel. En iedereen weet: God is in ons midden. God wil bij ons wonen. God wil hier zijn. Dat is een antwoord op deze vraag, waar we God wonen. Maar we hebben iets specifiekers nodig, vind ik. Ik wil een adres. Waar wil God wonen? En dat is eigenlijk het derde antwoord en daar wil ik vanochtend speciaal bij stilstaan. Want God wil wonen in Jeruzalem. God wil wonen in Jeruzalem, Jerusalem. Waarom toch? Hoe weten we dat? Want ook Jeruzalem maakt een hele geschiedenis door in de Bijbel. Een heel verhaal. En het verhaal van Jeruzalem begint eigenlijk in 2 Samuel 5. En daar zien we dat het lot van Jeruzalem verbonden is met het leven van David. 2 Samuel 5, vers 1. David wordt tot koning over Israël gekroond. En we gaan zien, zijn vizier is meteen op Jeruzalem gericht. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem: hier zijn we. Uw eigen vlees en bloed, ook vroeger al toen Saul nog over ons regeerde, was jij degene die de troepen van Israël aanvoerde en de Heer heeft jou beloofd: jij zult mijn volk Israël wijden. Jij zult vorst over Israël zijn. En de koning, vers 6, en zijn mannen trokken toen op naar Jeruzalem, waar toen nog de Jebusieten woonden. En de Jebusieten zeiden tegen David: jij komt er niet in. Maar toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburcht. En even verderop: David ging in de bergvesting wonen en hij noemde deze de Davidsburcht. Hij liet een muur bouwen die liep van het Millo-bolwerk tot aan het paleis. En in de loop van de tijd werd David machtiger en machtiger. Want de Heer, de God van de hemelse machten, stond hem terzijde. Was bij hem. David wordt koning. Heel Israël schaart zich achter David. En Jeruzalem wordt ingenomen. En David gaat bouwen. Hij maakt van Jeruzalem een machtige stad, zijn paleis. En een vesting wordt het. En het tweede wat David doet, 2 Samuel 6, is zeggen van, wacht even. Nou moet de tabernakel waar God woont naar Jeruzalem komen. Dat is het volgende hoofdstuk. David haalt de tabernakel naar Jeruzalem. En dan 2 Samuel 7, dan is dat gebeurd. Toen de koning David zijn intrek had genomen in het paleis en de Heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei David tegen de profeet Nathan, kijk nou toch. Moet je nou toch eens zien. Ik woon hier in een paleis van cederhout, enorm bouwwerken. We zijn helemaal bezig geweest, deze prachtige stad Jeruzalem. En die staat, en kijk mij nou, wonen hier. Terwijl de ark van God in een tent staat. Kijk nou toch. Dat kan toch niet. David die ziet het probleem. En de profeet Nathan die hoort David aan en denkt van ja, dat klopt, dat is inderdaad een probleem. David, ga je gang, doe wat je hart je ingeeft. Maar diezelfde nacht spreekt God tot de profeet Nathan en zegt van nee, wacht. En dan gebeurt er iets heel onverwachts in dat hoofdstuk 2 Samuel 7. Want Nathan, die moet van God naar David gaan en iets heel ingewikkelds aan David zeggen. David, zegt God, jij mag niet een huis voor mij bouwen. Jij mag niet een huis voor mij bouwen. Joh, ik heb altijd in een tent gewoond. Ik maak zelf wel uit waar ik woon. Maar ik, God, zal een huis voor jou bouwen. Een koningshuis. En dat huis zal altijd staan. En David, jouw troon, jouw huis, zal nooit wankelen. En jouw zoon, David, de Davidszoon, de zoon van David, die zal een huis bouwen voor mijn naam. En ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Oké, de zoon van David. Salomo bouwt inderdaad een tempel. Prachtig huis voor God. En ik zei net ook al, als die tempel in gebruik genomen wordt, inderdaad de heerlijkheid, de glorie van God, zijn Shechina daalt neer op die tempel. En God is daar zo tastbaar aanwezig, dat de priesters naar buiten moeten vluchten, omdat ze de heiligheid van God bijna niet kunnen verdragen. En het hele volk ziet opnieuw, God heeft zijn huis gebouwd. God woont bij ons. Een huis dat eigenlijk uit twee delen bestaat. Het huis van David en het huis van God, de tempel. En zo wil God wonen in Jeruzalem. Het ene huis en het andere huis. Het ene kan eigenlijk niet zonder het andere bestaan. En dat is waar de psalm van vanochtend, en daar zijn we nou aan beland, over gaat. Psalm 122. God wil wonen in Jeruzalem. Ik ga het met jullie lezen. Echt enthousiast was ik. Niet gewoon een beetje blij. En ook niet, laten we zeggen, de hele keurige vorm van blij verheugd. Nee, echt enthousiast was ik. Ze zeiden mij, we gaan naar het huis van de Heer. Echt enthousiast, nu onze voeten hier staan. Binnen jouw muren, Jeruzalem. Gebouwd als een echte stad, een stad in één stuk. Waar de stammen samenkomen, de stammen van de Heer. Ja, heel Israël, om de naam van de Heer te loven. En misschien valt het je op, maar hier klinken die woorden van 2 Samuel 5 die we zo even lazen. Die resoneren hier als het ware door de woorden heen. He, die Jeruzalem gebouwd als een echte stad. David die nam die stad in en ging meteen bouwen. He, en onze voeten staan binnen jouw muren, Jeruzalem. Weet je nog, de Jebusieten die zeiden, David je komt er niet in. David staat met zijn voeten in Jeruzalem. En alle stammen, de 10 stammen, kwamen samen om samen met David op te trekken. En hier staan ook alle stammen van de Heer. Heel Israël komt samen om de naam van de Heer te loven in Jeruzalem. Want hier staan ze. De zetel van het gerecht, de troon van het huis van David. Ja, in Jeruzalem spreekt David recht. In Jeruzalem zit David op zijn troon. Vraag vrede voor Jeruzalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Het is een zeldzame dichtregel in de psalmen die gewoon zo heerlijk mooi met binnenrijm klinkt. Er wordt niet zoveel gerijmd in de psalmen, maar hier shalom, shalom, Jerusalem. Dat klinkt toch prachtig. Vraag vrede voor Jeruzalem. Mogen zij die van jou houden ook shalom hebben. En mogen er shalom zijn binnen jouw muren. Vrede in je vesting. Er is een verschil tussen, laten we zeggen, gewoon vrede, de afwezigheid van oorlog, en shalom. Vanwege mijn vrienden en mijn broers moet ik zeggen, vrede zij met jou, Jeruzalem. Vanwege het huis van de Heer, onze God, zoek ik voor jou het goede. Ik vind het zo'n mooie psalm. Het is echt een loflied op die stad, Jeruzalem. De stad waar God wil wonen. En lees eens mee, volgende slide maar even. Lees eens mee hoe dat eruit ziet. Zo'n Jeruzalem. Het huis van de Heer. Jouw prachtige muren, Jeruzalem. Een stad uit één stuk waar Israël komt om de Heer te loven. Waar David troont. Waar liefde is. Broers, vrienden, recht, veiligheid, vrede. In één woord, shalom. Schitterend plaatje. Maar wel een plaatje dat in redelijk schril contrast staat tot de werkelijkheid. Toch? De geschiedenis van Jeruzalem is niet een geschiedenis die over rozen gaat, zullen we maar zeggen. In 586 voor Christus wordt de tempel verwoest, de tempel van Salomo. En die hele stad wordt met de grond gelijk gemaakt. En de laatste koning, die ook nog een afstammeling van David was, wordt meegevoerd door koning Nebukadnessar. We hebben erover gelezen ook in Daniël de afgelopen maanden. Waar woont God nu? Waar is God gebleven? En een andere psalm, psalm 89, stelt die vraag heel treffend. Psalm 89, vers 35. Daar denkt die dichter in verbijstering na over hoe dat nu moet met Jeruzalem. En eerst spreekt God hier. God die zegt, ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen. Eens heb ik dat bij mijn heiligheid gezworen. Nooit breek ik mijn woord aan David. Dat hij voor altijd zou regeren op die troon. Toch hebt u hem verstoten. Toch hebt u hem verworpen. Uw toorn over uw gezalfde uitgestort. Het verbond met uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd. Hoe lang nog, Heer? Bent u voor altijd verborgen? Blijft het vuur van uw woede branden? Waar is uw liefde van vroeger, Heer? Hebt u David soms geen trouw gezworen? Hebt u David dan niet trouw gezworen? Wat een pijn zit er in die woorden. En wat een verlorenheid, wat een eenzaamheid. Waar is God? Waar woont God nu? Wat is zijn adres? Waar kunnen we God nog vinden? Jeruzalem, een rokende puinhoop. Geen tempel, geen muren, geen Davids zoon. God is verhuisd. En ja, later is Gods volk weer teruggekeerd uit ballingschap, onder leiding van Ezra en Nehemia, de tempel weer opgebouwd. En dit voorjaar hadden we pastor Edward uit Syrië, die zo'n prachtige preek over ja, wederopbouw heeft gehouden hier. En hij vertelde ook de Israëlieten die daar de muur opbouwden met de troffel in de ene hand en een zwaard in de andere. En ook een tempel is daar weer opgebouwd. Maar het hoogtepunt bij die tempel blijft uit. De tempel wordt in gebruik genomen, de priesters zijn gewijd, het eerste offer wordt gebracht. Maar we lezen nergens dat de Shechina, de heerlijkheid van God, op die tempel neerdaalt. Sterker nog, er staan mensen die de tempel van Salomo nog hadden meegemaakt, die staan erbij te huilen vanwege de glorie die op de vorige tempel was. Eeuwen gaan voorbij en de laatste profeten van het Oude Testament spreken en ze zeggen, wacht maar, geduld, God komt naar Jeruzalem. Profeten op de uitkijk, God komt eraan. Hij komt naar zijn tempel, hij komt naar zijn stad. En vandaag, ook vandaag is er weinig reden tot optimisme voor Jeruzalem, zou je zeggen. Ja, het volk Israël woont weer in Jeruzalem, maar er is voortdurend strijd. Er is geen shalom. Er is geen huis van God. Er is geen huis van David. Waar is uw liefde van vroeger, Heer? Hebt u David geen trouw gezworen? Maar het is niet alleen maar een diepe poel van ellende. Jeruzalem is nog steeds een stad om van te houden. Ook al staan er moskeeën op het tempelplein. Het is een 4000 jaar oude stad. Sporen van eeuwen en eeuwen architectuur. Prachtig klimaat, prachtige plek, interessante mensen. Hè, een stad vol leven, vol dynamiek en je kunt er heerlijk eten. Een stad waar je geweest moet zijn. Maar ja, dat is de reisgids. Iemand die er echt zelf geweest is, die kan je misschien nog vanuit een ander perspectief dan alleen, laten we zeggen, die reisgids. Die kan je misschien delen vanuit zijn liefde voor die stad. Vanuit een meer profetisch perspectief. En daar wou ik nu even ruimte voor geven. Ik wil Jan Boonstra vragen of hij even naar voren wil komen. Jan, neem ons mee.
Zijn jullie er klaar voor? Techniek ook? Mooi. Even terug naar de naam. Eerst even de naam van God. Nou, die kunnen wij eigenlijk niet met zekerheid vaststellen. Maar als we het hebben over God, dan zegt iedere Jood, als die de Bijbel leest, Elohim. Als wij Jeruzalem zeggen, dan zegt iedere Jood Jerusalem. En dan is vrede in meervoud, net als de God van de vrede, Elohim. Dat even vooropgesteld. Verder wil ik jullie even de symbolen laten zien van Israël en die van de stad Jeruzalem. Oh, je bent al te ver, even één terug. Israël, daar zie je duidelijk de menorah met aan weerszijden de olijftakken of de olijfbomen. En dat is gebaseerd op Zacharia 4. Heel belangrijk dat als ze de staat Israël stichten, dat ze deze symbolen dan kiezen als het wapen van Israël. En evenzo ook met de stad Jeruzalem. Dan zie je daar in het midden staan de leeuw van Juda. Met weerszijden, weer de olijftakken. En dan moet je maar eens lezen in Zacharia 4, want dan ja, wordt er gevraagd, wie zijn dat, wat betekent dit? Daar worden ook de antwoorden gegeven. Dat is jullie huiswerk. Even naar de menorah van het symbool van Israël. De menorah stond in de tabernakel, die is later vervoerd ook naar, getransporteerd naar de tempel. En ook uiteindelijk, en dat zien we in het tweede plaatje, zien we bij de verwoesting van Jeruzalem, dan wordt deze menorah ook afgevoerd. Het is een uiteengedreven stuk goud, wat een mooie buit was. En dit, ja, dat heeft als resultaat 2000 jaar lang geen hoop. En toch, ja, de Joden worden verstrooid over heel de wereld. En toch hebben ze een lied, Hatikwa, de hoop. En de hoop is, ja, op grond van Gods woord. De menorah wordt afgevoerd en nu, 2000 jaar later, zie je daar een replica. Dan zie je daar een rabbijn staan met zijn met de kinderen omheen. En hij vertelt over die menorah van 2000 jaar terug. Met het hele verhaal wat daarbij hoort. Heel bijzonder. Maar als je kijkt naar het tempelplein. Er is niets meer over van die prachtige mooie tempel. Die ook Herodes nog eens een keer grondig heeft verbouwd. Er staat nu een totaal ander gebouw. De rotskoepel staat erop. En eigenlijk ieder plaatje van Israël, van Jeruzalem, dan zie je deze rotskoepel eruit blinken. En het is een gebouw van de islam. Want men gelooft, zeker, heel zeker, dat hier vandaan, en dit is precies op de plek van de berg Moria, waar de tempel ook heeft gestaan en waar Abraham Isaac moest offeren, op die plaats is Mohammed, hun profeet, opgevaren naar de hemel. Onze grote profeet, Jezus, is opgevaren van de Olijfberg, maar hun profeet is opgevaren van de berg Moria. En daarom is deze plaats heel heilig, maar toch ook weer niet zo heilig, want Mekka en Medina zijn heiliger. En Mekka is de meest belangrijke. En als ze dan bidden, dan bidden ze altijd richting Mekka en met hun achterste richting dit gebouw. Heel apart. Zij geloven toch ook voor een heel groot deel wat er in de Bijbel staat. En ze weten, er komt een tijd dat de Messias van Israël zal terugkomen. En dan staat er beschreven dat hij dan zal terugkomen via de Oostpoort. Volgende plaatje. Deze Oostpoort, die hebben ze volledig helemaal dicht gemetseld. En wat ze nog voor de zekerheid hebben gedaan, van mocht er die Joodse Messias alsnog komen en misschien die poort willen openbreken, wij gaan er allemaal graven neerleggen. En er zijn allemaal mensen begraven. En is geen Messias, geen Joodse Messias die over of door die graven heen loopt. Dus dat kan niet meer gebeuren. Zo'n groot geloof hebben de islam aanhangers. Nog even over, heel bijzonder. Want vanaf die tijd is dat het Jodendom min of meer is opgehouden te bestaan. Ze zijn verstrooid over de hele wereld. Is het Christendom ontstaan. En nu, heden ten dagen, zeggen hele belangrijke rabbijnen over heel de wereld. Die zeggen, het is toch een wonder van God en een gave van God dat onze Tenach, onze Bijbel, over heel de wereld is verspreid. Juist door de christenen. En daar willen wij God voor danken. En sinds die tijd zijn er steeds meer rabbijnen die dat ook belijden en daar ook handen en voeten aan willen geven. En zeggen, christenen en Joden, die hebben veel meer met elkaar gemeen. Heel bijzonder dat wij in deze tijd leven. We gaan even verder. Wij gaan naar de 1948. De staat Israël wordt opgericht met goedkeuring van de Verenigde Naties. hele bijzondere momenten. Heel de Arabische wereld stort zich op. Maar God, ja, God is erbij. Het is Gods bedoeling. En dan zien we, ja, dan moet er een staat gevormd worden. Er is geen koning. Maar men heeft dan wel een parlement. En vervolgens, ja, als je daar naartoe gaat, vandaag de dag, dan is dat een enorm mooi groot gebouw. Waar alle beslissingen worden genomen. En dan recht tegenover dat gebouw staat een hele mooie grote kandela, een menorah. En in die menorah staat het hele gebeuren van Israël, de hele geschiedenis, in uitgebeeld. Dat zie je in het rechte plaatje. En dat is dan heel bijzonder, want er is één plaatje bij dat verwijst naar de dode doodsbeenderen uit Ezechiël. En dan in Jeruzalem hebben ze daar een museum voor opgericht. Het Holocaust Museum, Yad Vashem. Gedenk de namen. Want al die mensen in de Tweede Wereldoorlog die afgeslacht zijn, die hadden geen naam meer. Ze hadden een nummer. Ze hadden allemaal een nummer getatoeëerd op hun arm. En zo zijn zij, dacht men, zo kunnen wij de Joden finaal uitroeien. Maar God heeft daar weer een draai aan gegeven. Net als bij Job. Job had ook het moment van Eli, Eli, lama, sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo zijn heel veel Joden met het Sma Israël zijn ze de gaskamer ingegaan. Maar ook met Heer, waarom? Wat is... En dan is daar het moment. Je ziet daar Job. Als je in Yad Vashem komt, staat vol met prachtige, mooie, indrukwekkende, ja, kunstwerken die heel erg bepalen bij die Holocaust. En als je dan daar binnenkomt, we gaan één plaatje verder. Hier zie je links, zie je Ezechiël, die moet profeteren, die moet proclameren over de dorre doodsbeenderen. Hij snapt er niks van, maar in gehoorzaamheid, hij doet het. En wat gebeurt er? Ze komen tot leven. Onvoorstelbaar. En als je nou kijkt naar het embleem van Yad Vashem, dan zie je daar het roestige prikkeldraad van de kampen. En wat komt daaruit? Twee frisse olijftakjes, blaadjes. Dat is wat Israël heel goed op grond van Gods woord heeft, doorheeft. Ook al zien ze de Messias niet, onze Messias, hun Messias. Dit zien zij heel goed en dit baseren ze allemaal op Gods woord. En dat is heel belangrijk, dat we dat ook goed voor ogen hebben. Dat is niet zomaar, maar er is heel goed over nagedacht. Want als je dan Yad Vashem binnenkomt, dan ga je daar door een tunnel. Een heel mooi, door een architect ontworpen tunnel waar je zigzag doorheen gaat. En je begint met vrolijke muziek, er is niks aan de hand, maar gaandeweg zie je dat de Joden alles wordt verboden en uiteindelijk de massavernietiging. Je gaat er echt, iedereen die daar doorheen komt, gaat er letterlijk ook doorheen. En heeft zoiets, waarom, waar gaat dit naartoe? Iedere belangrijke, ja, persoon in Israël die wordt ontvangen, die krijgt een uitnodiging om ook naar Yad Vashem te gaan. En dan helemaal aan het eind, als alles zwart en donker is, dan ineens ontopent zich die poort. En wat zie je dan? Dan zie je een prachtig, mooi in de zon blakende West-Jeruzalem, compleet nieuw. Het nieuwe Jeruzalem, zeggen wij dan wel. Maar het is nog slechts allemaal nog, ja, voor vervulling. Een schaduw. Vandaag de dag, dan zie je het volgende plaatje. Dan zie je het moderne en het oude Jeruzalem vlak bij elkaar. links. En daarachter zie je de oude stadsmuren van Jeruzalem. En hiervoor zie je dat ze daar een tunnel hebben gebouwd. En dat jakkert men tuterend doorheen. En dat zijn die twee werelden. En dat is heel, heel bijzonder. Maar ze hebben dan binnen die stadsmuren hebben ze een heel klein stukje muur van het tempelplein. De Hakotel, zoals ze dat zeggen, de muur. En dat is maar een heel klein stukje. Maar daar komen alle Joden, en zeker met alle feestdagen, vanuit heel de wereld, gaan juist naar dat stukje muur. Daar gaan ze bidden. En daar vinden ze ook een troost. En, maar daar is ook heel veel emotie. Mensen die daar voor het eerst, Joden die daar voor het eerst komen, die huilen en die maar allemaal van blijdschap en emotie, maar ook van, er is toch hoop, of is er nou geen hoop? Dat is, Joden over heel de wereld nemen hun zonen mee om daar bar mitzwa te worden. Dat zijn grote feesten, want er worden ooms en tantes en neven en nichten, allemaal op kosten van pa, worden meegenomen om naar Jeruzalem te gaan, om te laten zien, mijn zoon is nu zoon der wet geworden. Net zoals Jezus ook naar Jeruzalem ging op zijn 12-jarige leeftijd. En wat je daar heel veel ziet, is de Kohenim, de priesters, die daar regelmatig ook de zegen van Aaron uitspreken over het volk. Maar voordat ze dat doen, moeten zij eerst hun handen ritueel reinigen. Kortom, daar wordt heel veel gebeden. En we weten, wij hebben gelukkig Gods woord. Niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament, waaruit wij heel veel kunnen opmaken. En wij weten dat we nu echt in de tijd leven van grote veranderingen. En wat heel wezenlijk is, is daar, een echtpaar die dat, had een hele goede baan, maar heeft zich, weet zich geroepen door God om daar dagelijks de muur op te gaan met mensen die dat willen, om te proclameren over de stad Jeruzalem, over Israël, over heel de wereld. En dat zijn pure Bijbelteksten die ze proclameren. En dat is, niet alleen om God als het ware daaraan te herinneren, maar bovenal voor de machten en krachten in de hemelse gewesten om hen erop attent te maken. Het staat te gebeuren. En dat is geweldig. Dit is Bart Repko. En wanneer je er ook heen gaat, 's morgens om 9:00 staat hij bij de Jaffa Gate, bij de Jaffa Poort. En dan kun je met hem, kost niks, kun je zo, je moet geloof ik een ticket kopen voor de muur, maar verder kost je het helemaal niks. En kun je met hem proclameren. Ook wij als werkgroep van de gemeente, werkgroep Israël en VBG, wij komen regelmatig samen en bidden ook voor Israël, voor Jeruzalem en ook voor onze gemeente. Komende 30 augustus komen wij weer bij elkaar, dus jullie zijn allemaal welkom. Dat was wat ik jullie wilde meegeven.
Yes, dankjewel. Heel indrukwekkend. Vooral die gang vind ik, dat wil ik graag nog een keer doen, want ik ben daar zelf dus nooit geweest. Maar die gang door die poort in Yad Vashem, inderdaad, hoe je door die diepe duisternis gaat en uiteindelijk als het ware het nieuwe Jeruzalem voor je ziet als je eruit komt. Jan, bedankt voor jouw passie en jouw liefde voor Jeruzalem en dat je ons daarin hebt willen meenemen. En ik heb een heel verhaal gehouden, Jan heeft een heel verhaal gehouden. Ik wil het nu afmaken met één cruciaal element uit die hele Bijbelse geschiedenis met Jeruzalem. En dat is Jezus. Jezus, die als babytje al naar de tempel wordt meegenomen en opgedragen aan God. Mag wel even de volgende slide doen. Jezus, de uiteindelijke zoon van David. En Jezus, die niet onder de indruk is van de enorme tempel die Herodes de Grote daar aan het bouwen is. Jezus die zegt, geen steen zal op de andere blijven staan. Breek die tempel maar af, ik bouw hem in 3 dagen weer op. Jezus, die vrijuit vertelt over de vernietiging van Jeruzalem die opnieuw eigenlijk aanstaande is. In het jaar 70. En Jezus, die daar intens verdrietig over is. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood, Jeruzalem dat stenigt wie naar haar toe wordt gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. En voor Jezus' tijdgenoten moet het schokkend geweest zijn, hoe hij praatte over die tempel en over die stad. En het klinkt alsof hij, nou ja, los van die hen en die kuikens, alsof hij niet begaan is met het lot van Jeruzalem, maar het tegendeel is waar. Weten jullie nog die woorden van Psalm 89 zo even? Eens heb ik bij mijn heiligheid gezworen. Nooit breek ik mijn woord aan David, zijn dynastie, zijn huis zal altijd voortleven. Maar waar is uw liefde van vroeger, Heer? Hebt u David geen trouw gezworen? En hier is dan de Davidszoon. Jezus. Jezus maakt Gods woorden waar. Weet jullie nog wat ik zei over die profeten aan het eind van het Oude Testament? Die naast die tempel van Ezra en Nehemia op wacht staan en zeggen, de Heer komt naar zijn tempel, wacht maar af. Jezus is gekomen, eerst als babytje, later als jongen en later als man. Als koning, als zoon van David, reed Jezus die stad in. Hij werd toegejuicht. En hij veegde als een groot oordeel het hele tempelplein schoon. Van alle handel die daar gedreven werd. Maar hij nam niet plaats op de zetels van het gerecht, zoals Psalm 122 zegt. Hij nam niet plaats op de troon van David, nog niet. Hij voorspelde juist de vernietiging van Jeruzalem. Maar hij zei ook, breek die tempel maar af en ik bouw hem in 3 dagen weer op. En hij bedoelde zijn eigen lichaam. Het lichaam van Jezus. In Jezus, de Davidszoon, de koning, mens en God, komen die beide huizen samen. Jezus, het huis van David. Jezus, zijn lichaam, een nieuwe tempel, het huis van God. En we zijn als gemeente verbonden met Jezus, met wie Hij is, met zijn lichaam. En wij zijn in Hem en Hij is in ons. En doordat we zo nauw verbonden zijn met Jezus, ja, hebben wij, proeven wij misschien alvast hier een stukje nieuw Jeruzalem. Hebben wij bij ons iets van het huis van God, Gods heilige aanwezigheid, die met Pinksteren over zijn gemeente is uitgestort. En het huis van David, Jezus, die beide huizen, ergens, ze zijn bij ons. Maar wat betekent dat nou? Zijn we als kerk, zeg maar, gewoon het nieuwe Jeruzalem, de plek waar God wil wonen? Nee. God wil hier wonen, maar God vergeet zijn volk niet. En God vergeet zijn stad niet. En moeten we dan als kruisvaarders misschien, zeg maar, Jeruzalem weer in gaan nemen? Dat wij, ja, die beide huizen thuis brengen in Jeruzalem. Dat is een mooi vierde musketierproject misschien. Is ook niet de bedoeling. Paulus vertelt ons in Romeinen 11. Dat Israël aan het eind van de tijd Jezus zal erkennen als Messias. En dat wij tot die tijd de opdracht hebben om Gods volk Israël tot jaloezie op te wekken. En het evangelie ondertussen wijd en zijd te verbreiden. En soms lijkt dat moment ver weg. En soms lijkt dat moment heel dichtbij. Maar als het zover is, zal God zelf ingrijpen. En we begonnen dit verhaal in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En ik wil met jullie eindigen bij de laatste. Openbaring 21, vers 2 en 3. Het is echt helemaal achteraan. Daar lezen we over het nieuwe Jeruzalem. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. En ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is bij de mensen. Hij zal bij hem wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. En er was geen tempel in dat nieuwe Jeruzalem. Een tempel zag ik niet in die stad. Want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel. Met het Lam. Het Lam dat geslacht is. Jezus. Er zijn geen offers meer nodig. Er is niet meer een tempel nodig waarin elke dag offers gebracht worden. Jezus heeft het volbracht. In de laatste verzen van de Bijbel. Hij die van deze dingen getuigt. Jezus. Hij zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Waar wil je wonen? Ik wil wonen in Jeruzalem. En ik vind het echt moeilijk om voor me te zien. En ik ben mag trouwens ondertussen wel naar voren gekomen. Ik vind het moeilijk om voor me te zien dat ik zal wonen in Jeruzalem. Maar ik weet dat daar mijn einddoel ligt. Dat daar niet alleen mijn einddoel ligt, daar ligt het einddoel van de hele schepping. Het nieuwe Jeruzalem. We hebben vaak misschien wel in ons hoofd, waar is ons einddoel? In de hemel. Bij God. Maar dan verwarren we de boel. Dan denken we dat de Bijbel een boek is dat gaat over waar wij willen wonen. De vraag is, waar wil God wonen? God wil met ons wonen in het nieuwe Jeruzalem. En laten we niet de vergissing maken te denken dat dat Bijbelverhaal nu eindigt met stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, dat Jeruzalem waar Openbaring van spreekt, is niet een soort geestelijke werkelijkheid. Dat is een tastbare, heel werkelijke stad. Het is onze toekomst. En als ik in het nieuwe Jeruzalem ben, als Roelof, dan ben ik niet een soort geest of zo, die op de wolkjes van het nieuwe Jeruzalem loopt. Dan ben ik Roelof van vlees en bloed, deze jongen. Ik geloof dat ik een verheerlijk lichaam zal hebben. Het zal iets anders zijn. Maar zoals deze Roelof de Roelof zal zijn van vlees en bloed die in het nieuwe Jeruzalem wandelt, zo zal het Jeruzalem van de toekomst, daar ben ik van overtuigd, een versie zijn van het Jeruzalem van nu. En als jij geeft over jouw toekomst, als het jou wat uitmaakt waar jij later gaat wonen, dan zorg je goed voor jezelf, dan bid je voor jezelf. En dan let je op de verantwoordelijkheden die God jou heeft gegeven. Dan wil jij een goede rentmeester zijn voor jou, voor jouw leven, voor jouw lichaam, voor de mensen om je heen. Maar als het jou wat uitmaakt waar jij later wil wonen, dan moet je het ook belangrijk vinden. Wat voor plek dat is. En die plek, die is er misschien nog niet helemaal, het nieuwe Jeruzalem. Maar het nieuwe Jeruzalem kun je niet loszien van die stad die God heeft uitgekozen. Het nieuwe Jeruzalem kun je niet losweken van die stad Jeruzalem. Waar je nu heen kunt gaan. Waar je rond kunt lopen. Waar je kunt kijken. Waar Jezus rondliep. En dat moet je toch te denken geven. God roept ons op om te bidden voor Jeruzalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Vraag vrede voor Jeruzalem. Want je toekomst hangt er vanaf. Amen.